Gemeenten en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan kandidaat A.R. van Asselt uit Baren. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Morgen, maandag 25 december, eerste kerstdag, is de diaconiecollecte bestemd voor Kerk in Actie. Thema: kinderen in de knel door oorlog, misbruik en of verwaarlozing. Morgen eerste kerstdag hopen voor te gaan. S'morgens om 10 uur kandidaat J.K. Abink uit Vriezenveen in Stiavelin. En s'avonds om 7 uur kandidaat R.J. Jansen uit Vaassen hier in de Westerkerk. Dinsdag 26 december om 10 uur kerstfeest met de kinderen onder leiding van dominee D.J. Budding in de Westerkerk. Allen van harte welkom. Zondag 31 december hopen voor te gaan. S'morgens om 10 uur dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk in Stiavelin. En dan zal de voorbereiding op het heiligavondmaal plaatsvinden. S'avonds om 7 uur zal dominee D.J. Budding uit Nunspeet voorgaan, net op in Stiavelin en niet hier. Mededelingen: Cynthia Overbeke mocht afgelopen vrijdag thuis komen uit het Roesing. En tenslotte, woensdag 20 december is Carolien Dekker geboren. Zij is de dochter van Frederik en Annelies Dekker. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 117, het eerste vers.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Kom gemeente, zingen wij van Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Het vierde van Psalm 40. Laat ons vanavond belijdenis doen met wat we vinden in de Dordtse leerregels. Het tweede hoofdstuk. Daar van de artikelen 8 en 9. Ik spoor u aan om dat mee te lezen achter in uw Bijbel. De Dordtse leerregels. Daar van het tweede hoofdstuk. De artikelen 8 en 9. Wij zingen daarna van Psalm 65. Het tweede. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Dat is het tweede vers van Psalm 65, maar laten wij nu het geloof belijden. Kon het zijn van hart met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, artikelen 8 en 9. Want dit is geweest, de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader. Dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood zijn zoons zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed zijns kruises, waarmede hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegene alle en die alleen, krachtiglijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn, hen zal begiftigen met het geloof, hetwelk hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven des Heilige Geestes, door zijn dood heeft verworven en hen van al hun zonden, zowel de aangeboren als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot het einde toe getrouwelijk bewaren en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor zich stellen. Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde Gods tot de uitverkorene, is van de aanbeginnen der wereld tot op deze tegenwoordige tijd de poorten der hel zich tevergeefs daartegen stellende, krachtiglijk vervuld geweest en zal ook voortaan vervuld worden, alzo dat de uitverkorene te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden en dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen gefundeerd in het bloed van Christus, de welke hem, haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastelijk beminnen, geduriglijk dienen en hier en in alle eeuwigheid prijzen. Amen. schriftlezing voor deze avond die kunt u vinden in Johannes 6 en wij lezen daarvan de versen 30 tot en met 47. Johannes 6, de versen 30 tot en met 47. Hier klinkt Gods getuigenis als volgt. Zij zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven, wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel, want het brood Gods is Hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt. En gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders, die mij gezonden heeft. Dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En ze zeiden, is deze niet Jezus de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en ze zullen alle van God geleerd zijn. En iegelijk dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu de Heere aanroepen in gebed om de zalving met de Heilige Geest. Laat ons de Heere bidden. O Heere. Gun het ons op deze avond. Uw geopende vaderhart. Voor een zondaar en zondares. Die in zichzelf ten einde raad zijn. Wij smeken van u. O Heere, dat al onze verlangens naar wereld en tijdelijk vermaak terstond nu zullen verdampen. En dat er een hevig verlangen in ons wakker wordt om rust te vinden voor onze zonde moeie zielen. Die moe zijn van al het goed wat niet verzadigen kan. O Heere, wij smeken op deze avond van u. Om datgene te doen wat wij nooit verdiend hebben. Goede tieren, Vader. Milde zegenader, u weet onze smart. U weet onze duizenden onzekerheden die we kunnen verbloemen, de een met een lach vanwege werelds geluk en de ander achter veel dogmatisch keurig en correcte praat. En een derde haalt zijn schouders op in grote onverschilligheid, alsof het er allemaal niet toe doet. Zo zijn we allemaal, geheel op onze eigen wijze, verdoemelijk voor u, met heel deze wereld. En laat ons zo onszelf mogen zien. Vanavond, laat ons zo onszelf mogen kennen, dat we ons zo kennen. Dat alle mond, en ook onze mond, gestopt wordt. Want als u uw raad gaat ontvouwen in het midden van uw gemeente, dan beginnen wij net zo te murmureren als deze mensen waarvan we lazen. U geeft ook altijd weer een woord met daarin schrikbeelden waar we angstvallig veel op lijken. Wij zullen tegen de leer van de raad en uw voornemen en uw verkiezing briezen. Geen vleeselijk mens accepteert het. Wij gaan twisten met u, onze maker. Wij gaan twisten met de leer die juist onze vrijheid zou betekenen. Maar Heere, schrijf deze leer als een leer van troost vanavond in onze harten. Neem onze levens. Arresteer ons vanavond onder het gezag van uw woord. Doe ons alles vergeten. Roep ons uit al dat aardse gedruis en al die herrie en al die wereldse stemmen van beloftes van reclames, van beloftes van hypotheken en pensioenen. Trek ons er nu uit, Heere, uit al dat gedruis waar we dol van worden om ons te doen naderen in het offer, in die verzoening. Opdat uw heilstem kon het zijn, Heere, vanavond voor het eerst eens mochten horen, ook bij vernieuwing. Heere, als u uw stem niet verheft, dan kennen wij u niet. Als u uw stem niet verheft, dan weten wij niet waar te gaan. Er is een roeping nodig. Het moet van uw kant komen. En Heere, laat het dan ook vanavond van uw kant allemaal komen. Ga toch uw eenzijdige gang. Dat we daar al genoeg zullen hebben. Lieve Heere Jezus Christus, als u in uw heilige toorn tot ons komt, omdat wij u verworpen hebben, laat dan al onze gedachten verstommen en laat het ons beamen dat wij verwerpelijk zijn in onszelf voor u. Opdat u dan dat geheimenis, die verborgenheid van de godzaligheid zou openen. Heren, al die onbegrijpelijke dingen, dat u ze schrijft in onze harten. Geef ons daartoe een tong als een perceel om te schrijven die vrije gunst die eeuwig u bewoog als het fundament van alles. O Heren, we hebben vanmorgen stil mogen staan bij hoe dat toen was. In de schepping komt. Laat ons mensen maken. Hoe daar in uw goddelijke raad het besluit naar voren trad om mensen te maken. Als ze vanavond nog dieper mogen we wegzinken, mogen we dan ook, Heere, als het u belieft, wegzinken in deze onbevattelijke dingen. Die voor een professor niet te bevatten zijn. En u heeft het de kinderkens willen openbaren. Zo doet u het toch nog? In het hart van de kleintjes. De letterlijke en de geestelijke kleintjes. O Heere, verlos ons van alle en elke hoge gedachte van onszelf vanavond. Ga dan door uw woord, waaraan uw heilige geest zich paart, uw goddelijke gang, tot eer van uw naam, rijd zegenrijk op uw woord, het woord van uw waarheid. En eis toch vanavond, o Heere Jezus Christus, bij uw Vader uw erfenis op. O, wij smeken het. Doe het om uzelf, wil Heere. Wij bidden zo gauw naar onszelf toe. Maar u heeft recht, Heere, als we zien op uw heerlijkheid en grootheid. U hebt recht op elke zondaar in Vriezenveen. Aan uw voeten. Wij hebben geen rechten meer. Daarom houden we ook op om te pleiten en pleitgronden te zoeken buiten u om. Verheerlijk toch uzelf. Vanavond. Zie hier een kerkzaal met mensen. Zie toch alstublieft hier een gelegenheid om uw eigen naam groot te maken. Om uw koninkrijk te laten komen. Om uw naam geheiligd te laten worden. Van nu af aan tot in eeuwigheid. Lof zij u, o drie-enig wezen. Nu en aan het einde van dit samen zijn. Om Jezus wil. Amen. Laat ons voorafgaan aan de verkondiging zingen van Psalm 2. Daarvan de versen 4 en 6. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Hij sprak tot mij. En wat er verder volgt in vers 4 en ook vers 6. Vrees zeer de macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon. De versen 4 en 6 van Psalm 2. Gemeente, we leven in de tijd van Advent. Een tijd van verwachting. Als het goed is. Maar voordat er ooit enige adventsgedachte in de mensenhart is opgeklommen. En voordat er ooit een mens vreugde heeft gehad in de belofte die God had gesproken aangaande dat beloofde zaad. Voordat er zelfs mensenstemmen de stilte van het aardrijk hadden opgeluisterd. Was er de stilte. De stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. En daar al werd het advent. Toen de stilte werd verbroken door het spreken van vader tot zoon en van zoon tot vader. En ik voel als ik die woorden uitspreek dat ik bijna letterlijk beef. Het is dat God het geopenbaard heeft in zijn woord. En waar praten we eigenlijk over? De Dordtse leerregels, die noemen dit Gods raad. Gods besluit, zijn voornemen, zijn voorbestemming. Eer er enige belofte ooit gesproken is tot een mens, dan moeten we nooit vergeten. Alle bevinding die niet gefundeerd is in de bevinding van God, is kleinzielig. En daarom vanavond een preek waarin het allereerst draait om wat God ooit bewogen heeft. Vader en zoon. Vanmorgen mochten we daarbij stilstaan. In die eigenlijk ook al onbevattelijke woorden. Kom, laat ons mensen maken in de schepping. Dat besluit ook van God. Waarin God in zijn hele wezen, drie enige God, verenigd was. En waar niks er tegenop kwam. Om mensen te scheppen. En vanavond gaan we nog voor de schepping terug, voor zover dat voor ons te begrijpen is. En ik hoop dat het vanavond heel gauw op een punt komt dat we het niet meer kunnen volgen met ons verstand. En dat het, dan wordt het aanbidden of verwerpen. En dan wordt het ook vanavond scherp. Maar voordat er ooit een belofte, en dat, daar gaat het ook vanavond dan om, voordat er ooit een belofte gesproken is tot een mens. Voordat ooit God tegen een mens heeft de woorden aangeheven, ik zal. Hebben daar woorden geklonken in de eeuwigheid, van vader tot zoon. Waarvan we ook in zekere mate hebben mogen zingen. Zeg vrij uw eis, ik zal uw macht verhogen. En waar de zoon gezegd heeft in die 40e psalm. Zie ik kom om uw wil te doen. En kom op de kern van de zaak dat daar beloften zijn gedaan van vader tot zoon. Belofte aangaande, ook u en mij. De vader deed de zoon een adventsbelofte. Een belofte van advent. Advent betekent, dat weten de kinderen, komst. Komst. En als wij spreken over advent, en dat is ook helemaal niet verkeerd, maar dan moeten wij altijd denken, en dat is eigenlijk het, ook het beste natuurlijk, dat we daaraan denken, aan zijn komst naar de aarde, in het vlees, in de gangen die hij ging van vernedering. Maar daar ver voorafgaand heeft de Vader beloofd aan de Zoon van de komst van arme, verderfelijke, onverbeterlijke zondaren tot hem. Ik zal u een erfenis geven onder de heidenen. En bij tijden ligt daarvan iets op in het woord. En met alle voorzichtigheid die ons past, hebben wij ook deze woorden in de schriften aanbidden als Gods openbaring. En vanavond hopen we dat te mogen aanbidden. En zoals nooit een mens een belofte van God ontvangen heeft met een volkomen geloof, zo heeft de Zoon met een volkomen, onafgebroken geloof dat rotsvaste vertrouwen gehouden in de beloften die hem gedaan zijn van de Vader tot het einde toe. Er zijn mensen waarvan geschreven staat in de Bijbel dat ze een onuitsprekelijk geloof hebben gehad en geoefend. Ik denk in het bijzonder aan Abraham. Maar ook Abraham heeft op vele momenten vertwijfeld, aangevochten, de geloofsoefening verbroken. Waarna de Heer het ook bij tijden weer levend heeft gemaakt. Maar de Zoon heeft de belofte van de Vader ontvangen. De belofte dat aan hem zouden worden gegeven in de bedeling van de volheid der tijden. Zondaren. Om die te ontvangen. Om die te wassen. En om een bruidegom voor die bruidsgemeente gekocht uit alle tongen en natieën volken te zijn. Op verschillende plaatsen in de schrift treedt het naar voren. Gods raad, Gods besluit. En we hebben daarom ook op grond van de schrift die belijdenis gelezen. Het is dus de advent achter advent. En het onvoorstelbare, en daar komt ook iets heel teers. De Heer heeft gezien toen hij de mens heeft geschapen, we kunnen dat lezen. En opnieuw voel ik weer dat ik bijna begin te beven, want het gaat heel diep natuurlijk. Maar de Heere heeft Adam geschapen en toen gezien, hoe goed dat ook was, het is niet goed dat de mens alleen zij. En toen heeft de Heere in zijn goedheid en overvloeiende liefde uit Adams rib een vrouw geschapen en heeft ze bijeengebracht, opdat zij tot één vlees zouden zijn. Maar nog veel dieper, en ik hoop het echt van harte dat dat ondoorgrondelijk voor ons is hoor, maar dat van Adam kunnen we allemaal begrijpen, nietwaar? Misschien wel met pijn in ons hart, dat het inderdaad pijnlijk is dat een mens alleen is. Maar het heeft God, de drie enige God, niet goed geacht. Niet goed gedacht. Dat hij alleen zou zijn. Onbevattelijk, de volzalige in zichzelf. Daarom hebben wij dat vanmorgen vanuit het woord tot ons horen komen. Komt, laat ons mensen maken. Is dat Was dat nodig omdat God eenzaam was? Wel nee. En toch heeft het God goed gedacht om een mensheid te scheppen. Voor wie? Voor wie? Voor wie? Waarom bent u geschapen? Waarom zijn wij hier op aarde? En dan gaan we naar de woorden van onze tekst. Ik wil u nu de tekst aanwijzen die het bijzonder vanavond tot ons komt. Ik lees met u nog de versen 37 tot en met 40. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want, en hier is dat, hè, het kerstevangelie. Want ik ben uit de hemel nedergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil, desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. In dit gedeelte treedt het rotsvaste geloof van de Heer Jezus naar voren, wat hij heeft gehad in het woord van zijn Vader. De Heer Jezus is daar aan het preken op de straten van Israël. En wordt daar geconfronteerd met een machtig ongeloof. En iemand kan heel slim en dogmatisch zeggen, ja logisch, van nature zijn we nou eenmaal ongelovige mensen. Maar de Heer Jezus heeft erom geweend. En ergens anders in het evangelie staat er beschreven dat hij zich heeft verwonderd. Hij verwonderde zich over het ongeloof. Hier ziet hij zich geconfronteerd. Terwijl hem gezegd is door de Vader dat hij hem een erfenis gegeven is. Begrijpt u? Dat de Heer Jezus van eeuwigheid die belofte heeft gehad. Dat als hij straks naar de aarde zal komen, zeg vrij uw eis. Ik zal uw macht verhogen opdat uw naam alom ontzaglijk zij. Iets groots is hem beloofd. En dan is hij hier, nedergedaald uit de hemel als het brood des levens. En wat vindt hij? Ongeloof en murmurering. Snapt u dat nou? Wij kunnen ons niet inleven in God, hè. Moeten we ook maar niet eindeloos proberen. Maar als wij nou in deze plek hadden gestaan, zou het dan niet hebben gezongen met Asaf op de puinhopen van het bestaan? Zouden Gods beloftenissen verder haar vervulling missen, vruchtloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht? Niks van deze vertwijfeling is te bespeuren in het hart van de middelaar. Maar met een rotsvast geloof, weet u wat de Heer Jezus zegt? Als ze allemaal zeggen, ik hoef u niet. U bent maar een zoon van Jozef. Weet u wat u zegt? Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Geloof. Hij kwam tot het zijne. Maar het zijne heeft hem niet aangenomen. En nochtans, hier haalt hij de belofte naar voren. Dan komen we allereerst op dat geven. Geven. Dat is een kernwoord in dit Bijbelgedeelte, trouwens ook verder in de Johannes-evangelie geven. De Vader heeft zondaren die Hij aan de Zoon wil geven. Dat is even iets anders, hè? Dan mensen die hun vinger opsteken in de kerk en zeggen, nou, ik wil mezelf wel aan u geven, o God. Of andere oppervlakkige flauwekul. Het gaat hier helemaal niet om de bevinding van de mens allereerst. In dit gedeelte waar het draait om Vader en zo valt die mensen gewoon helemaal uit. Ertussenuit. Misschien wel een verademing in al die bevindelijkheid waarin de mens in het middelpunt staat. Te stralen van trots. En hier komt de Heer Jezus met het woordje geven. Geven. We noemden het, Adam ontving van de Heer een vrouw. Eva, geschapen uit zijn rib. En dan staat het er zo mooi in Genesis dat de Heere de vrouw tot Adam bracht. Waarvan ook het huwelijksformulier zegt dat God nog steeds elke man zo zijn vrouw toeschikt en brengt. Zo ook hier. Brengt de Vader. Dat doet de Vader toch vaak ook in de huwelijksdienst. Dan brengt de Vader de bruid in de kerk. Mooi, mooi. Maar hier is het de Vader geestelijk die de bruidsgemeente brengt tot Christus. Hij geeft. Opdat ze één zouden worden. Eén van geest. In het komen tot de Heer Jezus. En wat u ook in het gewone en alledaagse leven van uithuwelijken vindt, Gods kinderen, die worden dus uitgehuwelijkt. God huwelijkt de bruidsgemeente uit aan zijn Zoon. En gelukkig, zeggen wij vanavond, of u dat nou wil of niet, de Vader zal het zo maken, de Vader zal het zo maken dat u niet anders meer wenst dan Hem te willen. Uitgehuwelijkt. Geven. Dat zit opgesloten in dat geven. Maar veel meer aan de oppervlakte gaat het dus om een gave. Een gave. Wij geven elkaar soms gaven of een cadeau. En er zijn dingen bij. Misschien heeft u het wel eens meegemaakt. Dat u iets kreeg. En toen het bezoek wegging, toen deed u het maar gauw in de prullenbak. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En al wat tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. O, wat ontvangt de Heer Jezus graag dit geschenk. Dit prachtige geschenk. Heeft u, o kind van God, hier vanavond of met ons verbonden, heeft u er ooit over nagedacht dat de Vader u ooit heeft willen geven aan zijn zoon. Niet voor te stellen voor die egoïst die ik ben. Niet voor te stellen. Je zou toch wat anders hebben gegeven, niet? Maar God heeft gedacht. God heeft het goed gedacht. Om vuile, onverbeterlijke, onogelijke zondaren te geven aan zijn zoon. Waarom? U zegt, als je iemand toch een cadeau wil geven, dan moet je toch een beetje weten wat je geeft. Dan moet je een beetje verdiepen in een persoon. Dat waarderen de mensen ook als je een cadeau geeft, een gave, een geschenk wat past. Nou, wij zitten er niet op te wachten op zulke gaven. Wat heb je er trouwens aan? Als u weggegeven wordt aan iemand, er zit er niemand op te wachten. Ofwel, denkt u dat er nog wel mensen op u zitten te wachten? Wie zit er nou op u te wachten, eigenlijk? Maar weet u, de Heer Jezus heeft juist hier een vermaak in. Dit is van God de Vader, Zoon. Geweldig geschenk voor zijn Zoon. Want er staat al geschreven in Spreuken 8, zijn vermaak is in de mensenkinderen. Hij was daar spelend in het aangezicht van zijn vader. En zijn vermaak was in de mensenkinderen. Dus ja, twee redenen waarom dit zo'n geweldig geschenk is van de vader aan de zoon. Allereerst om de inhoud, om wie die mensen zijn die de vader geeft aan de zoon. Waarom? Hè? Dat is voor ons niet helemaal voor te stellen, maar we moeten toch maar proberen een beetje proberen voor te stellen. Waarom is het zo'n heerlijk geschenk van de vader aan de zoon om die vuile, onverbeterlijke zondaren te geven? Dat is hierom, omdat de Heer Jezus zich helemaal als middelaar van het Nieuwe Testament kwijt kan in deze gaven. In hun zonde is hij hun verzoening. En in hun ontrouw is hij hun trouw. En in hun onheiligheid kan hij zijn heiligheid kwijt. En zo is dit een gave van de Vader aan de Zoon. Om weg te schenken. Dit heeft het hart van de Heer Jezus verheugd. Dit heeft het hart van de Heer Jezus verheugd. Om wie die zondaren zijn. En ten tweede om degene die het geeft. Het is de Vader. De Vader geeft het aan de Zoon. Met zulke liefde en zulke onbevattelijkheid. Dat de Zoon niet anders wil dan deze gave aannemen. Te ontvangen. De Vader weet precies wat de Zoon wil. En de Zoon weet precies wat de Vader wil. Omdat de Vader het wil, wil de Zoon het. Zo is het in dit verbond, dit pact, de raad des vredes. Geven. En dan komen we op het andere woordje. Komen. Al wat mij de Vader geeft, dat zal tot mij komen. Komen. Zal tot mij komen. Daarin klinkt dus het vaste vertrouwen van de Heer Jezus dat dat gebeuren zal. Kom. Kom. Zo'n kort woordje. Kom. 3 letters maar. Maar zo oneindig vol, oceanen van liefde en verzoening. Heel het evangelie kan wel samengevat worden in het woordje, kom. En dit woordje roept dan ook alles op. Het zet alles op scherp, ook vanavond. Dit woordje zet de boel zo op scherp, kom. Het komen tot Jezus. Dat sommigen maar hebben opgehouden om het te hanteren in de prediking. Zo scherp. Veel beter omschrijven we alle bevinding van de mensen dan eenmaal het noemen. Die samenvatting van het evangelie. Kom. Daarom hebben sommigen het woord uit de prediking weggelaten. En begrijpelijk misschien ook wel. Misschien is het ook wel uw strijd in uw leven. Anderen spreken zo oppervlakkig over het komen tot Jezus, dat u wel bij uzelf aanvoelt dat dat het ook wel niet kan zijn. Misschien is uw strijd het wel. Ben ik uitverkoren? Mag ik komen? Kan ik komen? U weet misschien wel helemaal ten diepste niet wat het is, hè? Komen tot Jezus. Terwijl dat wel de kern is. Niet kunnen komen. Heeft u dat? Alles blokkeert. Alles blokkeert. U begrijpt ontzettend veel van de geloofsleer. U hebt de dogmatiek in uw broekzak. U kunt uitleggen hoe God een mens bekeert, maar als het hier aankomt op het woordje komen, dan begrijpt u in ene keer helemaal niks meer van het evangelie. En u komt met 1000 dogmatische draaien er niet uit. En u zult dat ook niet komen. Hier begint alles te blokkeren. Kom. En vanavond zeggen wij, luister nou nog eens naar het woord van de Heere Jezus. Is het niet vanavond alsof de Heere Jezus van u, die blokkeert als het gaat om dat komen tot Jezus, is het niet alsof de Heere Jezus van u afweet als hij deze woorden spreekt in vers 44, niemand kan tot mij komen. Niemand kan tot mij komen. U ook niet? Of was het voor u? Of was het voor u de normaalste zaak van de wereld? Het komen tot Jezus. Dan kwam u niet tot Jezus. Niet tot deze Jezus. Misschien tot een valse Messias. Een ingebeelde droom. Een godsdienstig verlangen. Maar wees verzekerd dat als de Heere Jezus zegt, niemand kan tot mij komen, dat dat waar is. Want alles in ons blokkeert ook als het gaat om het komen tot Jezus. Al ons vlees komt erop tegen. Niemand loopt naar voren als de Heer Jezus hier in de kerk zou staan nodigen. Wij willen hem niet. Wij hebben hem niet gehoeven. En we kunnen wel gaan zingen met de kerst, nu zij het willen komen. Maar hij was helemaal niet welkom bij ons. En niemand, zegt hij, kan tot mij komen. Niemand. Heeft u dat ooit gevoeld? Al het vlees komt er tegenop. En tot Jezus komen, dat is alles achterlaten waar ik nou juist zo mee vergroeid ben. Aan zondige daden, aan zondige gewoontes, aan de hele zondige structuren waarin ik leef. Niemand kan tot mij komen. En toch. Tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Trekken. Ik moet denken aan een oude vrouw die een keer aan mij vroeg: hoe ben jij eigenlijk getrokken? Daarmee bedoelde ze eigenlijk bekeerd. Mooi, hè? Dat is Bijbels dus. Getrokken. Getrokken. Dat wil dus zeggen dat wij van nature helemaal niet zo hard lopen, hoor, als de Heer Jezus er is. Integendeel. Trekken. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dus ze zijn allemaal getrokken. Allemaal getrokken. U ook? Al? Getrokken? Met de koorden van Gods liefde? Getrokken met die onwederstandelijke liefde en genade? Getrokken. Dat is de wijze waarop de Vader ze geeft. Maar het ziet u niet. Het ziet u niet. Dat u getrokken moest worden, hé, mens. Het ziet u niet. We zouden toch ons helemaal diep mogen schamen dat we voor zo'n heerlijke bruidegom getrokken moeten worden. Wat is het toch onmogelijk? Te komen tot Jezus. En tegelijkertijd, wat gaat het toch makkelijk? Eerder in het evangelie lezen wij van de Johannes de Doper, die staat daar te preken. En hij zegt tegen zijn discipelen: hij staat midden onder uw lieden die gij niet kent. Zo kan het zijn in de prediking. De Heer Jezus kan er zijn. Het woord wordt bediend. Hij is er in het gewaad van zijn woord. Maar hij is in het midden, maar u kent hem niet. En u herkent hem niet. Er staat dan des andere daags. En dan staat er dat de apostel of de Johannes de Doper daar opnieuw aan het preken is. En hij zegt de appel tegen die mensen gezegd: zie het lam Gods, maar ze hebben hem niet gezien. En des andere daags hij opnieuw preken. Jezus daar wandelende, zeide hij: zie het lam Gods. Zie het lam Gods. Het lam Gods. En die twee discipelen hoorden dat spreken en zij volgden Jezus. Dat ging makkelijk. Dat ging makkelijk. En zij volgden Jezus. We lezen het ook in het evangelie daar dan iets voor. En hij zeide: kom en ziet. En dan staat er zo verbazingwekkend eenvoudig. En zij kwamen en zagen. En al die discipelen, de Heer Jezus loopt er langs. Kom. Ik moet denken aan een kinderliedje ooit geleerd op de PC-school. En verder helemaal geen goed liedje misschien, dat weet ik helemaal niet, maar... Jezus die langs het water liep. En Simon en Andreas liep. Om zomaar zonder praten hun netten te verlaten. Hij komt misschien vandaag voorbij. Hij roept ook u en jou erbij. Zo ging dat lied. En zo eenvoudig als dat kinderliedje is, zo eenvoudig staat het ook in het evangelie. Zalig worden is onmogelijk van onze zijde. Maar als God gaat trekken, is het ook onmogelijk om eraan te ontsnappen. Hij trekt het koren van liefde. Al die discipelen, één voor één. Ze kwamen en ze volgden hem. Dit moet ons echt bevreemden, toch? Als wij het evangelie lezen. Gaat het dan zo makkelijk? Door die trekkende liefde van de Vader. Hè? Gaat het inderdaad zo makkelijk? Het is een eenzijdig werk van God. En wat God doet, dat doet hij goed. En dat doet hij helemaal. En ze worden helemaal ingewonden in de liefde van God. Er valt aan Gods liefde echt niet te ontsnappen. En dat is ook het geluk als er vanavond een onverschillige jongen of een meisje, nu misschien een dochter die er niet is, vanavond thuis zit misschien wel. Als God gaat trekken. Wou u met God gaan touwtrekken? Dat verliest u. Gelukkig. Want al wat de Vader mij geeft, dat zal tot mij komen. En de Heer Jezus bidt daar ook beroemd van in dat hoge priesterlijk gebed. Ik bid niet voor deze wereld, maar ik bid u voor diegene die gij mij gegeven hebt. En die houdt hij ook vast. Want hij zal daaruit niet verliezen. Daaruit zal hij niets verliezen. Maar hetzelfde zal ik opwekken ten uiterste dagen. Want dat is misschien wel uw angst bij tijden. U heeft de trekkracht van de Vader gevoeld. U bent gekomen tot de Heer Jezus Christus. Verzwolgen in zijn liefde. Als een bruid uitgeleverd aan de bruidegom. Maar nu, hè? Nu zit u hier. U zit hier in de kerk vanavond. En wat is dat ver weg? Die bruidegoms en die bruiloftsvreugde. Wat is dat ver weg? Verloren. Later in het evangelie, in het 18e hoofdstuk, dan gebeurt het dat de Heer Jezus wordt gearresteerd. En dan staat er dat die discipelen alle kanten op gaan. De Heer Jezus zegt tegen die mensen die hem arresteren, neemt u mij maar, u komt toch voor mij. En al die discipelen gaan alle kanten op. En dan staat er op dat vervuld zou worden wat hij gezegd had, dat hij uit hun geen één zou verliezen. Want hij gaat zelf aan het kruis. Op die wijze zal hij er geen van hun verliezen. De Heer Jezus bidt voor hen. In het hoge priesterlijk gebed. Ze waren uw en gij hebt mij dezelfde gegeven. En tegen deze leer van het geven komt dan ook alles op, ook vanavond. In onze vleeselijkheid haten we deze leer. Misschien zit u er al in gevangen van uw jeugd af aan. In de listen van de duivel die u misleidt als het gaat om verkiezing en verwerping. Ons vlees vindt het gewoon oneerlijk, hè? Wij nietige mensenkinderen die met God in gesprek gaan. Jongens die zeggen, ik ga gewoon naar het café als God me bekeren wil. Ben ik toch wel uitverkoren, dan grijpt hij me toch wel in mijn kraag. Hè? Dat soort listen van de duivel. Uit de waarheid verkeerde conclusies trekken. Wat is het toch? Dat wij zo gevangen zitten in de leer van verkiezing en verwerping. Waarom is dat toch zo'n punt, hè, dat hele kerkgemeenschappen... Kijk, er zijn ook gemeenschappen waar helemaal niet meer over verkiezing wordt gesproken en al helemaal niet meer over verwerping, alsof dat geen realiteiten zijn. Wij vinden in het Bijbelgedeelte dat het praktijk is, dat de Heer Jezus daar aan het preken is en dat er gewoon mensen zijn die het niet geloven. En als daar niks mee in verandert, dan gaan die mensen verloren. Dan gaan die mensen echt verloren. Dan gaan die mensen voor eeuwig verloren. Dat is praktijk. Dat is geen theorie. Dat is werkelijkheid. Waarom hebben wij zo moeite met die leer in ons vleeselijk bestaan? Dat God mensen verkiest en ook mensen verwerpt. Omdat wij onszelf niet kennen in Gods aangezicht. Omdat wij nooit hebben gezien dat wij ook daadwerkelijk voor God verwerpelijk zijn. Omdat wij niet met Paulus, die dan in de Romeinenbrief van de Romeinen 1 vers 18 tot en met 3 vers 21 uiteen aan het zetten is. Wat er van de mens terecht is gekomen aan zondigheid. En dat hij dan besluit op dat heel deze wereld verdoemelijk zij voor God. Dat zijn wij. Wij hebben niks te zeggen tegen God. Het is alleen maar begrijpelijk als er iets in de geloofsleer te begrijpen is. Dat God ons altijd maar aan de kant zou schuiven. En dat hij niet naar ons om zou kijken. Waarom ook de Dordtse vader hebben gezegd. Dat het door onze eigen schuld is natuurlijk. Dat wij voor God verwerpelijk zijn geworden. En wie dat inleeft, hè. Die kan zich niet meer zo ergeren aan die leer van de verwerping. Maar zolang wij nog een paar tonen te hoog zingen, dan komen we hier tegenop. Dan laten we ons ook zo makkelijk in onze trotse waan meevoeren met de listen van de duivel. Het heeft niet te maken met dat het oneerlijk is. Dat wij zo oneerlijk zijn. Daarmee heeft het te maken. Maar als wij enigszins beseffen dat wij net zulke mensen zijn als deze mensen die ook murmureren bij het brood des levens en die ook niet stonden te popelen toen de Heer Jezus daar kwam. Het was gewoon een uitgestorven boel hoor in Bethlehemstal met alle romantische kerstliedjes die we erbij kunnen halen, maar het was gewoon uitgestorven. Er was helemaal niemand te bekennen, helemaal niemand. En dier kwamen, die werden erbij getrokken. Notabene door de sterren en engelen. En de godsdienst, die zat gewoon lekker thuis. Misschien wel een oude schrijver te lezen. En zo gaat het nog tot op de dag van vandaag door. En daarom is deze verkiezende liefde die zich hierin openbaart zo oneindig en onbegrijpelijk. Dat nochtans de Heere te midden van deze wereld vol van ongeloof heeft gezegd: ik zal daarvan geven aan u, o zoon. Zondaren, ongelovige zondaren, en die onwederstandelijk tot u brengen. En hier schittert dan ook die onwederstandelijke genade, waarom wij ook niet preek, hè, die leer die zo vaak, zo gemeen op ons toekomt in onze dagen. Zo van, gemeente, ik heb u nu de Heer Jezus gepreekt. Nu moet u hem aannemen, maar u kunt hem ook verwerpen. Zo klinkt het, hè? Maar ik preek u een Christus die niet te verwerpen is, die zo oneindig heerlijk is, tot wie de Vader trekt, tot wie de Vader meeneemt, waar een mens geen weerstand aan kan bieden. Kent u hem zo? Zijn die schellen al van uw ogen gevallen? Dat hij tot u komt. Hij wordt gegeven. Hier valt niet aan te ontsnappen. Dit is die helemaal innemende genade van God die hij geeft, die hij uitdeelt. Het is de wil van Vader en Zoon om dit te geven. Om dit te geven. Daarom gaat hier ook enige hoop gloren voor ons. Hè? Als wij voelen dat er in ons niks is wat tot hem wil gaan. Dat in ons alles blokkeert om tot hem te komen. Dan gaat hier hoop gloren. Dan gaat hier hoop gloren in die woorden van dat trekken. Dat trekken. Dan gaat er hoop gloren. Want dit is de wil van de Vader en de Zoon. Beleden ook in het hoge priesterlijk gebed. Dat de zondaren komen om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Dit is de wil desgene die mij gezonden heeft. Dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En daarom spreken wij met vrijmoedigheid op deze avond. Met grote vrijmoedigheid. In vertrouwen op de waarachtigheid van de belofte die de Vader aan de Zoon deed. In lijn met de opstellers van de Dordtse leerregels die in hoofdstuk 2, het vijfde artikel, hebben gezegd dat de prediking de belofte van het evangelie moet voorstellen met bevel van bekering en geloof. Daarom preken wij vanavond met vrijmoedigheid. Geloof toch het woord van het evangelie. Dat al wie tot hem komt, dat hij die geenszins zal uitwerpen. Zie hier de klaarstaande bruidegom. Hij wil zich helemaal kwijt in een zondaarshart. In u, de gegevene des Vaders. Zou u zich niet geven aan hem? Zou u niet meer op afstand willen blijven vanwege die onweerstaanbare middelaar? Omdat u niet kiest voor hem, maar omdat hij kiest af een eeuwigheid voor dat geschenk van God. Hier is de adventsbelofte geboren in die stilte van die nooit begonnen eeuwigheid. Waar de Vader tegen de Zoon zei: ik wil u iets geven. Ik wil je oneindig veel geven. Waar je oneindig veel vermaak in zult hebben. In alle eeuwigheid. Ik weet, o Zoon, dat uw vermakingen zijn in de mensenkinderen. Ik weet dat uw vermakingen in hun zijn. Ik schenk ze u. Op mijn tijd. Eén voor één. Opdat u ze zult wassen. Wat u zo graag doet. Opdat u ze zult omhelzen. Wat u zo graag wil. Opdat u ze zult kussen. Want ook voor de Heer Jezus Christus is dit geschenk onweerstaanbaar. Hier komen bruid en bruidegom bijeen. Hier vangt de dag aan van de vader die zijn zoon aan deze dochter uithuwelijkt. En klinkt het ook vanavond tot u. O dochter, hoor en zie en neig uw oren. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw vaders huis, uw volk, uw taal en wat voorheen. Uw dierbare en beminnenswaardig scheen. Kom. Amen. Zingen wij van Psalm 80, 9e vers. Keer weer, o God, de legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Het 9e van Psalm 80. Laat ons dan eindigen met dankzegging. O Heere, wat heeft u gedacht? Zijn uw gedachten ook gedachten van vrede geweest over mij? Trek ons, zo zullen wij u nalopen. Want uw trekkende liefde is beter dan meer begrip in uw geloofsleer, uw trekkende liefde, gaat de grootste schatten te boven. O Heere, wij schamen ons diep. Wij schamen ons diep en we hebben ons diep te verontmoedigen. O Heere, het is... O Heere, dat wij tot u niet kunnen komen, niet willen komen. Dat u over Jeruzalem geweend heeft. Ik heb u dikwijls bijeen willen vergaderen als een henna kiekens, maar gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild. En u bent het brood des levens, dat is nedergedaald uit de hemel. O Heere, wees ons eten en ons drinken. Bevrijd, Heere, hen die zitten in de strikken des Satans. Bevrijd ze, Heere, die zo gevangen zitten. We zijn in staat met de mooiste leerlingen onszelf zo in de war en in de knoop te brengen dat we er niet meer uitkomen. En opnieuw, Heere, bidden wij dan om uw trekkende liefde. Heere, u weet hoe ook in deze gemeente er zijn. En hoe die ook zijn in de kerk van Nederland. Misschien meeluisteren in de stilte van hun kamer. Met de vraag: zal ik nou een kind van God zijn? O Heer, deze vraag, mochten we die in uw altijd horende oren brengen. O Heere, ben ik toch een kind van u? Mag ik toch een kind van u zijn? En laat ons zien, Heere, dat daar een klaarstaande middelaar is, die met zondaren eet en zo ontvangt. En dat u met dat doel heeft gezegd: komt, laat ons mensen maken. Heere, deze leerlingen gaan ons verstand ver te boven, maar het is toch de kinderkunst geopenbaard. Hier begint het vlees van ons te blazen. Maar doe ons juichen, Heere. Doe ons deze waarheid aanbidden. En mochten we het alle kennen, Heere, breng ons toe, alle, één voor één. En mocht het zijn alle nog tegelijk, want Heere, de wereld gaat naar de voltooiing. De bruidsgemeente groeit toch nog elke dag. Er komen er over het rond van deze aarde elke dag bij. U vergadert ze uit alle tongen. En geen van allen kon tot u komen, tenzij dat u al getrokken hebt. Heere, maak dat het voor ons onhoudbaar wordt. Dat we voelen dat we zelf niks eraan toe kunnen voegen. En toch dat het voor ons onhoudbaar wordt. Dat we niet meer kunnen, Heer. Dat we niet meer kunnen. En dat u dan voor ons bent als een Jozef. Die zich niet langer meer kan bedwingen. En het zegt: zie, hier ben ik. Heer, lost u zelf op wat wij persoonlijk niet op kunnen lossen. Wat we met al onze prediking en pastoraat niet kunnen verhelpen. Gedenk, Heere, ook hier de kerkenraad. Gedenk de voorgangers, altijd maar weer gastpredikanten die u geven wil. O Heere, hier komt het toch op aan in ons leven. Het komen tot u. Het komen tot u. Vader, gij hebt het beloofd dat ze zullen komen. Door uw goddelijk licht geleid. Ze zullen komen. En dat, Heere, dat verdient u alle lof. Lof zij u, o drie enige God. Met onze Dordtse vaderen eindigen wij. Met die drievoudige lof. O Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat een gedachte. Wat een verbond. Wat een raad. Wat een besluit. U zij alle eer tot in alle eeuwigheid. Amen. Psalm 80. 10e vers tot slot. Hij ligt verbrand en afgehouwen als gij verwoest. Wie zal dan bouwen? Uw hand zij over s mensenzoon. 10e vers van Psalm 80. Eindigen wij dan met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons. En geven ons vrede. Amen.